Sjoezelen, ja. Ja, zijn we er weer. Uw vragen zullen daar misschien nog interessant maken, dat weet ik nog niet. Als die nu vervelend wordt, is het in ieder geval uw schuld. Mag ik de eerste vraag?
Vindt u ook dat de fanaticus zijn denken niet zelf kiest, maar als het ware zich laat denken door het denkbeeld, en dat de tolerante mens zelf nog kiezen kan wat hij denkt?
Een moeilijke vraag. Dus zoiets als sla je vrouw nog wel of doe je het niet meer? De fanaticus kiest een denkbeeld. Met andere woorden, in eerste instantie is hij er zelf bij betrokken, waarbij de keuze emotioneel of rationeel kan geschieden. Vanaf dat ogenblik echter wordt hij inderdaad door zijn denkbeeld gedomineerd. Het denkbeeld wordt geassocieerd met het ik en daardoor gezien als de enige mogelijkheid om het ik als het ware te bewijzen. De tolerante mens kan te lui zijn om zich druk te maken. Komt ook voor. Maar de werkelijk tolerante mens is degene die probeert te begrijpen en vanuit het ontstane begrip zo juist mogelijk te reageren. In zover ben ik het dus wel met u eens, ja.
Kunt u iets zeggen over de Amerikaanse survival groepen? Wat bezielt deze mensen?
Ja, de survival groepen zijn mensen die dus overlevingsoefeningen houden, et cetera. En ik vind het een andere vorm van trimmen. Wat hen bezielt, angst voor een wereldondergang, voor een atoomramp, voor een wereldoorlog. Want de Amerikanen beginnen te begrijpen dat wanneer er weer een wereldoorlog komt, zij niet meer, als het ware, buiten schot zijn. En ze zijn daardoor veel banger misschien nog dan de Europeanen, die weten wat oorlog is. Ze overdrijven daardoor een beetje. Verder moet ik erbij zeggen dat dus die survivalgroepen meestal geleid worden door mensen die zelf een militaire opleiding hebben gehad en die nu aardig verdienen aan het scholen van anderen. Er zijn dus zowel commerciële als emotionele factoren aan de gang. En bovendien kan het kwaad wanneer je leert hoe je moet overleven. Ik geloof dat te veel mensen denken, er is altijd wel iemand die voor me zorgt. Dat moet de staat maar doen, of dat is voor de politie, of waarom doet de sociale dienst niets. En in de survival groep leer je dat er omstandigheden zijn waarbij je helemaal op jezelf moet betrouwen. Ik geloof dus dat de oorzaak ervan ligt in een, mijn inziens, overdreven ondergangsgedachte. Maar dat gelijktijdig commerciële belangen een grote rol spelen. En ten laatste dat de training op zichzelf en niet het denkbeeld dus mijn inziens heel nuttig zou zijn voor vele mensen die denken dat ze voor alles altijd een beroep zullen kunnen doen op anderen en die daardoor hun begrip voor zelfstandig leven en zichzelf handhaven verliezen. Voldoende.
De laatste tijd zijn er in Nederland wat fanatieke religieuze stichtingen, onder andere Moria, die de New Age beweging als satanisch ervaren, alle bewegingen en filosofieën op één hoop werpen. Vormen deze groepen een bedreiging in Nederland en wie of wat staat erachter en wie betaalt ze?
Ik zou zeggen, in Nederland vormen dergelijke groepen niet zo snel een bedreiging, omdat wij twee groepen Nederlands bij elkaar zijn, als vanzelf al drie verschillende groepen ontstaan die denken dat ze gelijk hebben. Dus hier is dat niet zo gevaarlijk. Waarom men alles op een hoop gooit, heel eenvoudig. Wanneer ik mijn eigen onaantastbaarheid wil handhaven, kan ik dat alleen doen door al het andere te verketteren. Dat zien we op heel veel gebieden. Welke belangen erachter staan, ja. er is een vorm van christendom dat langzaam maar zeker een soort evangelische commercie is geworden. De televisie, dominees en dergelijke, misschien hebt u er wel eens wat van gehoord, zijn mensen die vele miljoenen ophalen en de helft daarvan ongeveer besteden aan de verkondiging van het woord en de vergroting van hun persoonlijk aanzien en de andere helft wel handig ergens wegmoffelen. Het is duidelijk dat dat een hele industrie is. En daarbij heb je dus altijd weer een hoofdkwartier in de USA. Er is geld genoeg om bewegingen te steunen en op te zetten, die invloed uitbreiden en ook weer opleveren. En ten laatste, er wordt een politiek belang mee gediend, omdat men de binding aan de USA daardoor vergroot, zodat ook de CIA zich soms met deze dingen en ten gunste van dergelijke bewegingen pleegt te bemoeien. Is het voldoende?
Kunt u iets zeggen over aids en fanatisme?
Nou, ik geloof niet dat je fanatiek aids kunt hebben. En ik geloof ook niet dat de pogingen om aids te bestrijden in feite een vorm zijn van fanatisme. Ik geloof eerder dat er sprake is van een enorme angst, nu de mens, terwijl hij meende dat hij zo langzaam maar zeker alle kwalen in bedwang had, geconfronteerd wordt met iets wat hij niet aan kan. En deze angst wordt dan vaak uitgebuit tot in het onredelijke toe. Want er zijn groepen die er belang bij hebben dat er middelen zijn om die aidsbestrijding dus te kunnen doorvoeren. En daarvoor hebben ze een zekere angstpsychose nodig, omdat ze zonder dat niet aan de middelen komen. Ik wil er aan herinneren dat iets dergelijks zich ook heeft afgespeeld bij de kankerbestrijding bijvoorbeeld. En dat we voor die tijd in de tuberculosebestrijding, dat was nog in de tijd van de regentes Emma, eveneens zijn geconfronteerd met een dergelijke angsthetse, waardoor een bestrijdingsmogelijkheid werd geschapen, maar gelijktijdig een goed financieel gefundeerd bestrijdingsinstituut in stand kon worden gehouden. Als u mijn opmerking hierbij verder wilt toestaan. Op het ogenblik is alles slecht, want alles wat slecht is, eist bestrijding, het zij door middel van reclame of anderszins, zodat men daardoor aan de middelen kan komen om vele mensen een goed inkomen te geven door datgene te bestrijden wat eigenlijk niet bestrijdenswaardig is. En als u kijkt wat allemaal slecht, tomaten zijn slecht voor u, wist u dat? Vroeger waren ze gezond, nou zijn ze slecht. Aardappelen waren de hele tijd erg ongezond en slecht voor de lijn, nou zijn ze goed. Maar patat is natuurlijk iets wat je moet bestrijden, maar dan krijg je last met de instant patat industrie. Dus dat bestrijden we voorlopig niet. Maar we kunnen wel weer natuurlijk proberen om duidelijk te maken dat de mens te veel onverzadigde vetzuren tot zich neemt en dat hij onverzadigde nodig heeft. En daar kunnen we dan weer aardig aan verdienen, zoals Jurgens en Co. bewezen hebben. Hiermee wilde ik dus alleen dit opmerken, dat bij aids een onredelijke benadering, maar ook het prediken van een angstpsychose, niet alleen veroorzaakt wordt door gevoelens van onmacht bij deskundigen, maar daarnaast ook mede wordt gebruikt om tot fondsenwerving te komen en invloed te verwerven in de maatschappij. Voldoende?
Zijn er vanuit de geest ook fanatici aanwezig die via een medium hun boodschap verkondigen? Of berust dit op een fanaat en fantasierijk medium?
Er zijn ongetwijfeld fanaten. Maar die verkondigen over het algemeen door dit medium niet zoveel, omdat in de verdraagzaamheid het fanatisme nooit past. Dat heeft dus wel bepaalde voordelen. Maar er zijn inderdaad mediums die door fanaten regelmatig worden bezeten. Ik ken er een bijvoorbeeld die door een christelijke dominee wordt bezet regelmatig. Die man die is nog veel erger dan de ergste zwarte kousenkerk. Ah, de zou je gewoon kunnen spreken van een zwarte bodystockingkerk. Ja. Dus mogelijk is het. Alleen ze verkeer meestal niet in de lichtere sferen. Dat wil ik er wel bij zeggen. Want degene die de duisternis voor anderen predikt, zit er over het algemeen zelf in. Volgende.
Verdraagzaamheid vraagt een ander zichzelf te laten zijn, zolang deze een ander niet schaadt, bedriegt, wil oplegt en dergelijke. Waar ligt de grens bij een ander schaden? Want overal bestaat onbewuste geldingsdrang, trots, hebzucht, die anderen last veroorzaakt.
Laat ik het zo zeggen. Wanneer iemand een ander iets te duur wil verkopen, is dat ook een kwestie van de koper. Daar hebt u niets mee te maken. Op het ogenblik echter dat hij die ander iets verkoopt, waardoor die ander in moeilijkheden zou komen, ziekte zou krijgen, in gevaar zou komen, is het uw taak om daar tegen op te treden. Ik dacht dat dit eenvoudige voorbeeld op alle andere gebieden eveneens van toepassing zou zijn. Is voldoende?
Is het niet beter te stellen, een oplichter of fascist mag ook zichzelf zijn? Hij kan mogelijk niet eens anders, maar hij moet wel de consequenties aanvaarden.
Ja, maar die consequenties, wie bepaalt die? Als u dat doet, dan ben ik het er niet mee eens. Maar als je fascist bent en anderen zijn niet fascistisch, dan word je daardoor geïsoleerd, inderdaad. En dan heb je een hele hoop ellende die je zonder deze manier van denken niet zou het hebben. En dat is gewoon een zaak voor jezelf. Ik zou dus heel simpel willen zeggen, elke mens heeft recht om zichzelf te zijn. En je hebt geen recht om een ander iets te verwijten. Wat hij is geweest, wat hij heeft gedaan, dat heeft hij zelf gedaan en veroorzaakt. De consequenties daarvan, zover die niet door anderen in het bijzonder worden veroorzaakt, heeft hij natuurlijk te aanvaarden, net zoals u, de consequenties van uw eigen bestaan en uw eigen manier van leven. Maar we hebben niet het recht de ander te veroordelen zonder meer. We mogen alleen datgene veroordelen waardoor hij mensen in nood zou brengen krachtens zijn fascistisch denken. Voldoende?
Is sadisme altijd fanatisme, indien deze neiging het gevolg is van telken malen belemmerd zijn in verschillende levens? Hoe kan men zo'n persoon dan het best benaderen, wat er tegen zeggen?
Sadisme, in zijn zuivere definitie, is het vinden van bevrediging in de kwaling van anderen. Ik geloof niet dat dit, zelfs op grond van vorige levens, inherent is aan de persoonlijkheid zonder meer. Het is meestal een weerkaatsing van ervaringen, waarbij men misschien door een gevoel van onwaarde of onmacht probeert door anderen te doen lijden, zichzelf een mate van voldoening en grootheid te verschaffen. De kwelzucht om de kwelzucht zelf komt zelden voor. Maar één ding is wel opvallend. Wanneer een mens eenmaal begint anderen te kwellen, raakt hij aan de kwelling gewend en zal hij dus steeds meer kwellen voordat hij meent bevredigd te zijn. En dit betekent dat elke scholing, manier van leven, elke instantie waarin kwelling van anderen behoort tot de tradities of misschien wordt aangeleerd, gelijktijdig een ontwaarding van de mens betekent, een wegvallen van grenzen. Grenzen die normaal bij elke mens, zeker bij de geboorte en de eerste kinderjaren, aanwezig zijn. Is dit voldoende?
Maar toch kunnen kinderen soms heel gewelddadig elkaar ook eigenlijk Komt dat dan dat ze dat...
Kinderen... Nee, kinderen zijn ten aanzien van elkaar, neem niet kwalijk dat ik het zeg hoor, gewoon beesten. Dat wil zeggen dat ze door de situatie van het ogenblik kunnen komen tot een enorm verweer, een poging anderen te onderdrukken en zich te laten gelden en wat iets meer zijn. Opvallend is dat dit gedrag aan alle kinderen eigen is en dat het niet door een bepaalde opvoeding in de vroegste jaren kan worden veranderd. Het zal over het algemeen duren tot ze redelijk volgroeid zijn, wat in de moderne tijd wil zeggen ongeveer een jaar of 10 zijn geworden. Daarna zakt het een beetje af, of bij een poging om kind te blijven, verergert het. Twee mogelijkheden. Ik geloof dus dat u zou moeten concluderen dat de ervaringen in de jeugd wel degelijk te maken hebben met de uitingen. Een kind dat van zijn vader veel slaag krijgt, zal eerder geneigd zijn om een ander kind te slaan. Imitatieve drang. Maar de neiging om de ander tijdelijk te domineren, de neiging om een ander te kwetsen, zouden wij volwassenen zeggen, is bij het kind aanwezig, omdat het ten koste van alles eerst zichzelf en zijn eigen waarde wil bezien en zich van datgene wat de ander wordt aangedaan eigenlijk niet volledig bewust is. Voldoende?
Heel egoïstisch
eigenlijk. Een mens die geboren wordt begint als egoïst en met enig geluk ontwikkelt hij zich tot een egocentrisch wezen dat uiteindelijk een zeker medegevoel krijgt, vooral datgene wat hij vanuit zijn egocentrum nog kan waarnemen.
Zichzelf zijn mag niet in deze maatschappij. Een voorbeeld, als een vrouw graag naakt loopt, een nudistisch type, en zich niet aan conventies houdt, is ze dan fanatiek? Zou ze de beleefdheid in acht moeten nemen zich tot het naturistenstrand te beperken? Of is de maatschappij eigenlijk in deze intolerant?
De maatschappij is intolerant. En dat is aan elke maatschappij eigen. Omdat een maatschappij zich alleen kan handhaven wanneer ze tot een normering kan komen van de gedragingen van de burgers. In uw land en in vele landen hier in Europa is uiteindelijk het christelijk denken, inclusief het taboe van voor de lichamelijkheid, dat daar vooral in de middeleeuwen is ingebouwd, mede bepalend voor de wijze waarop men dit op het ogenblik benadert. Aan de andere kant zou ik zeggen, een vrouw die er behoefte aan heeft om naakt te lopen, kan dat binnenshuis doen. Ze kan naar het naaktstrand gaan. Of ze kan eventueel vakantie gaan houden in die gebieden waar het ontkleed zich bezighouden of zonnen normaal wordt geacht. Maar heeft zij het recht om anderen, en dat is nou weer een vraag, om anderen die, hoe ten onrechte misschien ook, daaraan aanstoot nemen, onnodig te ergeren, wanneer ze dat kan voorkomen, door desnoods een eenvoudig dun japonnetje over te gooien. En dan zou ik zeggen, in dit geval is de maatschappij zeker intolerant, maar een mate van tolerantie bij de persoon die deze neiging heeft, zou ertoe kunnen voeren dat men eenvoudig een oplossing zoekt waarbij zo weinig mogelijk mensen worden gekwetst, terwijl men gelijktijdig daar waar het mogelijk is aan zijn eigen neigingen toegeeft. Voldoende?
Is het fanatisme om geen geld voor geestelijk werk te vragen een argument? Jezus vroeg na een genezing of lering ook nooit, nu moet u 50 gulden schokken.
Ja, dat is weer een heel bekend verhaal. Mag ik erop wijzen dat Jezus en zijn leerlingen leefden van de gaven die zij kregen? Met andere woorden, wanneer ze iemand genazen, dan kwam er heus wel wat los. Alleen, er werd geen prijs gezegd. Het was niet, ik zal u genezen en dan krijg ik zoveel. Met misschien nog geen no pay, no cure. In plaats van no cure, no pay. Nee, het was doodgewoon een kwestie, ik heb het recht om te leven. Ik predik, ik geef mezelf, ik doe wonderen misschien, ik genees mensen. Daarvoor heb ik dan ook het recht om redelijk goed te leven. En geloof me, zowel Jezus als zijn leerlingen hebben dat gedaan. Dat kunt u wel nagaan wanneer u zich realiseert dat men over de mantel van Jezus heeft gedobbeld toen hij aan het kruis ging, omdat hij te kostbaar was om te verdelen. Dus ik zou zeggen, wanneer u aan geestelijke genezing doet, hebt u recht op uw levensonderhoud. In een maatschappij waarin u er niet op kunt rekenen dat de vrijwillige gaven voldoende zijn, hebt u het recht om zoveel te vragen dat u redelijk in uw levensonderhoud kunt voorzien. U moet er niet rijk van worden. Maar u mocht heus wel boven het armoedepeil uitstijgen met uw levensbehoeften. Voldoende?
Geweld klinkt in het algemeen negatief. In hoeverre kan geweld een oplossing betekenen? Is het soms niet goed om dingen uit te vechten?
Wanneer het om persoonlijke basis gaat, kan het veel oplossen. En dat is namelijk op het ogenblik dat de een meent dat zijn gedachten hem meer waardig maken, terwijl de ander denkt dat zijn lichamelijke kracht hem dat maakt. Wanneer ze samen een partijtje vechten en elkaar goed partij geven, hebben ze voortaan voor elkaar respect. In dat geval is dus geweld inderdaad een aanvaardbare factor. Maar op het ogenblik dat wij geweld gaan toepassen, eenvoudig om bepaalde regels in te houden zonder meer, moeten we toch wel beperkingen stellen. Laat ik het zo zeggen. Wanneer mensen een oproerige optocht houden en auto's in brand steken, dan schaden ze daarmee de eigendom en ze weten niet van wie. Misschien is dat autootje ook met heel veel moeite op afbetaling gekocht. En nu wordt het eventjes in brand gestoken. Molest wordt niet vergoed. Dus dan moet die politie daar wel tegen doen. Dan is dus dat tegengeweld aanvaardbaar, omdat er geweld is. En dan acht ik dat geweld niet gerechtvaardigd wanneer het gaat om de leuzen die worden geroepen, maar wel wanneer de eigendommen van anderen worden geschaad, omdat men daartoe geen recht heeft. Een vriend van mij die heeft eens tegen een paar hitsige Amsterdammers gezegd: als jullie met alle geweld willen demonstreren met geweld en je gaat ruiten ingooien, kies dan in ieder geval de banken, want die zijn schuld aan datgene waar tegen jullie je verzetten. En ik geloof dat ik op die manier dan geweld misschien nog enigszins aanvaardbaar vind, maar zeker niet alleen als demonstratie. Voldoende?
Oorlog, geweld en strijd schijnen overal als normaal te worden aanvaard. Maar wanneer is het verstandig en wanneer fanatisme om gewapende strijd op te vatten?
Verstandig is het nooit om een gewapende strijd te beginnen. Want als je met een gewapende strijd begint, moet je een deel van je verstand opzij zetten. Wanneer is het gerechtvaardigd? Op het ogenblik dat iemand voor jou het leven onmogelijk dreigt te maken, of je je vrijheid dreigt te ontnemen, heb je het recht je tegen die persoon te verzetten. Maar ik meen dat je daarbij ook rekening hebt te houden met datgene wat er voor anderen uit voort kan vloeien, zodat je het op de juiste manier moet doen. Het verzet in Nederland heeft heel veel goede dingen gedaan. Ook wanneer daar moordaanslagen en dergelijke terreuracties uiteindelijk ook bij zijn voorgekomen. Maar ze hebben zich niet afgevraagd wat de gevolgen waren wanneer men een bepaalde aanslag zou doen. En als daardoor dan de mensen van een heel dorp moeten sterven, of worden weggevoerd, dan acht ik dat een te groot risico. Dat mag je niet opgeladen. Bij oorlog zou ik altijd weer zeggen: oorlog is het onverstand van de hooggeplaatsten die de laaggeplaatsten aan hun aanzien willen opofferen. Commercieel is er geen winst meer mee te behalen. En daarom zou oorlog het gemakkelijkst kunnen worden bestreden door de mensen elkaar te laten zien zoals ze zijn. En niet alleen zoals ze van hoge hand worden voorgesteld. Dat zou bijvoorbeeld het aanzien van de volgelingen van Khomeini aanmerkelijk verminderen, dat weet ik. En misschien daardoor ook hun gezag in Allah's naam. Maar aan de andere kant laten ze in Gods naam te proberen te begrijpen dat ook andere moslimsekten uiteindelijk dezelfde God eren en zich houden aan dezelfde verplichtingen. En laten ze dan hun verplichtingen volledig volbrengen voordat ze beginnen een ander aan te vallen omdat hij anders denkt. Voldoende?
Had Gandhi gelijk met geweldloosheid is het eerste artikel des geloofs en het laatste artikel?
Dat hangt er vanaf wat je gelooft. Maar ik zou zeggen, wanneer je het op kunt brengen, is geweldloosheid, gepaard gaande met grote moed en zelfopoffering, het enige wapen waar geweld nooit tegenop kan. Als je niet bang bent om te lijden of te sterven, maar weigert een ander te doen lijden of te doden, dan komt er een ogenblik dat hij zoveel heeft gedood, dat hij alleen achterblijft. En dat durft hij ook niet aan. Dat kan hij ook niet verwerken. En per slot verenigen we de dood anders dan een overstapje naar het hiernaam als, met mogelijkheid voor reprise later.
Resulteert een verder wegvallen van staat en staatscontrole, de toekomstverwachting voor Aquarius, in meer gewelddadigheid, terrorisme, intolerantie en angst?
In het begin ongetwijfeld. Laat één ding niet vergeten. De staat is in zekere zin een soort kooi geworden waar je in opgesloten zit. Maar heel veel dieren zijn bang om hun kooi te verlaten als ze de vrijheid zouden kunnen kiezen. Het betekent dat je helemaal voor jezelf op moet komen. Dat je niet meer bepaalde instanties aansprakelijk kunt stellen. Dat je je niet meer kunt beroepen op rechten die je in feite alleen bezit, omdat anderen ervoor betalen. En dat houdt dan in dat je zegt, ja, dan moet ik op een andere manier aan mijn trekken komen. Maar mag ik u iets vertellen? Er is een tijd geweest in Virginia dat alle mensen voortdurend gewapend waren. Ze hadden schietwapens bij zich. Als iemand beledigde, of hij maar dacht dat je hem beledigde, kwam er een duel van. In het begin zijn er veel slachtoffers gevallen. Maar weet u dat er geen beleefde samenleving met meer respect voor de anderen heeft bestaan dan juist daar? Dat klinkt misschien vreemd. Wanneer u alle mensen het recht geeft om zich te bewapenen, dan is natuurlijk de staat een groot gedeelte van haar gezag kwijt. Maar wanneer iemand weet dat wanneer je geweld probeert te plegen, de ander over de wapens beschikt om zich te verweren, dan zal na de eerste reekse slachtoffers zal iedereen steeds voorzichtiger worden. En degene die zich niet bekwaamd hadden in het gebruik van wapens, zullen zich erin bekwamen. En daardoor krijgen we in ieder geval een schaakmat toestand die het bovendien mogelijk maakt, en dat is ook erg belangrijk, om je te verzetten tegen aantasting van de gemeenschap wanneer een ander probeert ze te overheersen. Voldoende?
Is het geobsedeerde praten over werkloosheid, verlies van baan, niet een vorm van materialistisch fanatisme? Zou volop vrije tijd bij optimalisering niet heerlijk zijn?
Ik geloof niet dat vrije tijd zo heerlijk is. Vrije tijd is pas heerlijk wanneer ze een pauze vormt tussen werkzaamheden. Maar wanneer ze voortdurend blijft aanhouden, dan moet je of zelf zoeken om iets te doen, ofwel je moet in verveling praktisch ten onder gaan. Het praten over werkeloosheid is maatschappelijk gezien van groot belang, omdat de gemeenschap namelijk opdraait voor het onderhoud van degenen die werkeloos zijn. En als zodanig betekent het een enorme aanslag op de mogelijkheden van de gemeenschap. Ik geloof dus dat je vanuit dat standpunt kunt zeggen, ja, daar hebben ze volkomen gelijk in. En materialistisch, ja. Ik geloof niet dat het echt materialistisch denken is. Want echt materialistisch denken zou zeggen, werkeloos, nou dan kun je van ons de overschotten krijgen van onze productie die we anders niet kwijt kunnen. Dan doe je daar maar mee. Dan is de menselijke waardigheid dus weg van de werklozen. En dan zouden er inderdaad grote conflicten komen, dat ben ik met u eens. Maar die conflicten zouden dan voeren tot het ontstaan van een aparte stand van werklozen, zeer waarschijnlijk op den duur verbannen in door gewapende, goed bewaakte ghetto's. Huh? En daarom vind ik de huidige situatie beter, maar dan moeten we ook begrijpen dat de werkeloosheid in zich geen voorrecht is. Dat ze in feite een voortdurende belasting betekent ten aanzien van ieder ander. En nu zijn er volksverzekeringen die daar voor een mate, een zekere mate in voorzien. Zolang de volksverzekering zelf dit kan doen, absoluut aanvaardbaar. Zodra het echter gaat ten koste van het totaal inkomen van de gemeenschap of staat zelf, dan betekent het wel, en dat moeten we niet vergeten, dat daardoor gelden moeten worden geleend, heel vaak, die dan weer veel interest vergen, zodat in feite de vrije besteedbaarheid van het volksinkomen steeds kleiner wordt, terwijl de noodzaak tot verdere belasting van de werkende bevolking steeds groter wordt. En dat is iets dat kun je niet accepteren, dacht ik. Je moet dus van twee kanten gelijk zien. En voor de rest zou ik zeggen, wanneer je werkloos bent, er zijn genoeg dingen te doen. Alleen word je er niet voor betaald. Wanneer je werk belangrijk vindt, vraag je niet af wat betaalt het, maar wat kan ik doen. En wanneer er geen werk is in de economie, probeer je diensten dan te verlenen aan anderen. Je zult met verbazing ontdekken hoeveel dingen er ongedaan blijven, omdat ze niet te betalen zijn voor degenen die het nodig hebben, terwijl u, die niets te doen hebt en uiteindelijk op kosten van de gemeenschap leeft, misschien hierdoor voor leden van die gemeenschap het leven zou kunnen vragen. Neem me niet kwalijk, hè. Ik ben geen fanaticus, hoor. En als je zegt, ik ben veel te blij dat ik werkeloosheid ben, dan kan ik tenminste gaan vissen. Dan vind ik het best, want ik ben nooit een vis geweest.
Gaat het Nederlandse maffia-syndicaat fanatiek te werk? Of is haar tegenspeler de politie nog fanatieker? En is tolerantie jegens beiden hier wel het juiste antwoord?
De maffia is niet intolerant. Ze tolereert alles wat haar inkomen niet aantast. De politie is ook niet intolerant, want ze tolereert zeer veel van degene die haar helpen om anderen te pakken die ze belangrijk achten. Beide hebben dus een mate van tolerantie die echter door de geaardheid van de instelling wordt bepaald. En vergeet u één ding niet. Maffia is een syndicaat dat alleen denkt in geld. En waarbij al het andere aan dit geld ondergeschikt wordt gemaakt. De politie is een instelling die klaagt over te weinig geld en die in feite voortdurend bezig is om het eigen aanzien, de eigen macht uit te breiden door meer anderen te houden aan wetten, al of niet gerechtvaardigd. Wanneer beide instellingen met elkaar in conflict komen, geef ik de voorkeur aan de politie. Voldoende?
Gelet op de tijd, de laatste schriftelijke vraag. Kennen dieren fanatisme en bewuste tolerantie?
Bij dieren bestaat een mate van bewuste tolerantie. De erkenning van de rechten van anderen zijn bij dieren heel wat duidelijker kenbaar dan bijvoorbeeld bij mensen. Als een dier een bepaald terrein tot zijn eigen gebied heeft bepaald, dan doet het dat door merken aan te brengen, zoals u weet, op de grenzen daarvan. Andere dieren, soortgenoten, respecteren dit. Wanneer er iemand komt die eveneens een deel van dit terrein nog weer zou afbakenen met dezelfde soort merken, dan zal het dier, tenzij hierbij zijn eigen levensmogelijkheden in gevaar komen, dus inderdaad dat gebied, die begrenzing, respecteren. Wanneer andere dieren binnendringen, worden ze getolereerd, tenzij ze de eigen leefmogelijkheden beperken. Maar dat is alleen van andere rassen, andere soorten. Je zou dus kunnen zeggen, de dieren hebben inderdaad tolerantie. Of ze fanatiek zijn. Tot op zekere hoogte, voor een dier is paniek iets waardoor je ten koste van alles wilt ontkomen. En dan vraag je niet af wat het jou kost of wat het een ander kost. Dan wil je alleen vrij zijn van die kwelling. In zoverre zou je kunnen zeggen, is het dier fanatiek. Tot zelfs de vos die in de klem raakt, die zijn eigen poot doorknaagt, omdat hij liever vrij is, ook als dat veel pijn kost, en hij niet in staat is volledig te beseffen wat het betekent om 3 poten door het leven te gaan. Voldoende? Tja, dat is dan aangekondigd als laatste vraag. En ik zou dan alleen nog dit willen zeggen, vrienden. Wij bij onze groep, we willen graag dat u tolerant bent, maar absoluut niet fanatiek. Wanneer u namelijk te fanatiek tolerant bent, wordt uw fanatisme in feite een intolerantie tegenover alles wat niet volgens u tolerant is. En wanneer uw gedachten nog niet tollen bij dit alles, denk er dan zo eens aan. In al bestaat mijn God, in alles leeft de kracht. En al is deel van werkelijkheid, al is deel van ene macht waaruit het al bestaat. Waarom zou ik verwerpen dat wat die macht in leven houdt? Waarom zou ik teniet doen waardoor die macht werd opgebouwd? Zo schadende mijzelf. Terwijl ik het andere denk te schaden. Laat mij niet slechts eenzijdig zijn, want licht heeft geen betekenis wanneer het duister niet bestaat. En wat betekent u de dag wanneer de zon niet ondergaat? Licht en duister moeten samen bestaan. En tussen beiden komt het gebied dat te omschrijven is, dat je door het één jezelf te voelen en te herkennen mogelijk maakt te samen te gaan, een richting in te slaan en voor jezelf te weten wat je zelf moet zijn. Niets is te groot, niets is te klein om zo'n deel te worden van het beseffen dat er in je voortbestaat. Want dat is slechts de werkelijkheid. Het andere dat je achterlaat wanneer je sterft, dat is vergankelijkheid. Het herschept zichzelf in andere vorm naar andere norm. Wat er in jezelf leeft, dat is hetgeen wat voortbestaat. Zo, vrienden, wees dan tolerant. En wees niet altijd fanatiek. Maar durf ook werkelijk voor een keer soms minder tolerant te zijn. Dan vindt u de ervaring waardoor u werkelijk en bewust kunt opgaan in een werkelijkheid waarin de vrede meer is dan de rust en het licht en duister samen versmelten tot vrede en tot harmonie die verder gaat dan al wat u zich voor kunt stellen. Maar eerst moet je het fanatisme zelf verwerpen. Eerst moet je uit de tolerantie voor jezelf gewennen aan een bepaalde vorm van leven en van zijn. Het dragen van verantwoordelijkheid. Het zien van je aansprakelijkheid. Het weten omtrent je onwetendheid. En in het jagen van de tijd, het voelen van de eeuwigheid, waarin het ik toch waarlijk en tijdloos voortbestaat. Dat is datgene wat ik heb geprobeerd allemaal te zeggen met heel veel woorden. Als te veel is geweest, mijn excuses. Als te weinig is geweest, eveneens. Ik verzoek u dan om tolerant te zijn. Ik ben in ieder geval niet fanatiek om nu nog verder door te gaan en ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u een goede avond en als het even kan een hele prettige nachtrust.